Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het stikstofoverleg met Johan Remkes. Dit keer wel met Farmers Defence Force en Agractie. Wat verwachten mijn panelleden daarvan? En we hebben het over een gevaarlijk algoritme van LinkedIn. Want dat bepaalt wie er reageren op jouw vacature. Moeten wij ons daar zorgen om maken? Dat ga ik allemaal bespreken met mijn panelleden. Vandaag Rabi Safi, bekend als de belegger, te vinden op YouTube en Instagram. Goedemorgen, Rabi.
Goedemorgen, Ivan.
En een debutant in het panel, Sophie Koppian, interimvoorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. Je studeert politicologie aan de UvA in Amsterdam. En nu dus interimvoorzitter bij het CDJA. Ben je dan een beetje een tussenpauze? Of heb je allerlei toch wel wilde plannen, dingen die je wil gaan doen?
Nou, ik heb wel doelen voor mezelf gesteld. Ja, natuurlijk. Want het was een onverwachte kans, gelegenheid. Ja,
want Tom stopte ermee, hè?
Ja,
Tom
Scheepstra, ja. Ja, dat klopt. Heel jammer, en dat vonden we ook allemaal heel jammer. En het kwam voor ons ook onverwacht. Mm-hmm. Maar dit hebben we gelijk met z'n allen wel opgepakt... en ook een plan gemaakt voor de komende periode. Dus we gaan er wel wat moois van maken.
Oké, ben ik heel benieuwd. Maar ik zag in een interview met je... dat je ook bij andere politieke jongerenorganisaties hebt gekeken.
Ja.
Waarom is het toch het CDJA geworden?
Ja, het CDJA, omdat ik het gewoon heel erg eens ben met de grondbeginselen. Ik kan me heel erg vinden in het politieke programma. En ik voelde me gewoon heel erg thuis bij de jongerenpartij... en bij de mensen die erbij zitten. Dus dat was eigenlijk een beetje tweeledig.
Ja, toch een beetje no-brainer eigenlijk.
Ja, eigenlijk.
Ja, okay. We gaan deze uitzending en ongetwijfeld volgende uitzending... kennis met je maken. Tom blijft trouwens ook terugkomen in ons panel, geloof ik. Maar dat allemaal later. We beginnen zoals altijd met...
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met het feit dat alles duurder wordt. Vanochtend het inflatiecijfer van de maand augustus... berekend volgens de Europese rekenmethode wederom in de dubbele cijfers. 13,6%. Klaas Knot van de Nederlandse Bank die concludeerde gisteren nog... dat het leven voorlopig nog wel duurder blijft worden. Dat was ook al niet bepaald geruststellend. Gelukkig is er in Den Haag een akkoord over de begroting. Gaat dat dan wat soelaas bieden? Nou ja, als je kijkt naar het Algemeen Dagblad... er is al wat uitgelekt. Lijkt het er niet echt op. Bijvoorbeeld dit jaar zou er niks kunnen gebeuren. Ons breekijzer. Door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Wat vind jij? Moeten we de komende jaren structureel anders gaan leven... en accepteren dat het dus allemaal minder wordt... ondanks dat de economie misschien wel groeit? En ben jij daar al mee bezig? Of laat je geen vakantie en geen biefstukje staan? Maar hoe vul je dan dat gat in je portemonnee? Ik hoor heel graag van je. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Je kunt ook van je laten horen via Instagram. Zoek daar eventjes naar BNR. Nieuwsradio, dan kan je stemmen in de stories. Maar het leukste is even bellen, want immers we zijn toch live op de radio. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij me hier in de studio. Ook Pieter Cotier, hoogleraar economie aan de VU in Amsterdam. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. Ons breekijzer, door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Wat vind jij?
Ik vind dat er wel iets in zit. In ieder geval naar opzij bijstellen. Een klein beetje achtergrond. Niet elke inflatie is hetzelfde. Dus in de jaren 70 hadden we inflatie. Maar daar zag je dat alles tegen. Prijzen, lonen. En toen kwamen we een beetje in een loonprijs... spiraal terecht. En het vervelende van inflatie is dat het ook de verwachting van inflatie kan beïnvloeden. Dus als jij verwacht dat alles twee keer zo duur wordt volgend jaar, ga je nu heel snel je duurzame consumptiegoederen kopen. Vraag neemt toe en dat leidt alleen maar tot meer inflatie. En om die spiraal te doorbreken, want het kan gigantisch uit de hand lopen... moeten centrale banken snel ingrijpen. En dat zijn ze nu ook van plan te doen. Nu is het ietsje anders. Nu hebben we gewoon superhoge energieprijzen... door de situatie in Rusland. En er zijn ook wat supply chain problemen... omdat China nog zero covid volgt. En daardoor zijn we eigenlijk inderdaad ietsje armer geworden... En het is wel iets minder dramatisch dan het lijkt. Want we kunnen wat economisch substitueren naar andere producten. Dus dat maakt het ietsje minder erg. Maar we gaan wel ietsje op achteruit.
Ja.
En met gas kan dat zelfs ook. Want de industrielobby die zegt vaak... nou, gas dat moeten we verbruiken, kunnen we niet onderuit. Maar we zagen dat Nederland wel 20-25% minder verbruikt heeft vorig jaar.
Ja.
Zonder al te veel kost in termen van BBP-verlies.
Ja, okay. Dus hij zegt, we moeten ons er wel op gaan aanpassen. Misschien ook niet al te drastisch, want inflatie is natuurlijk ook niet... daar wordt ook deels voor gecompenseerd in lonen die wat omhoog gaan. Uiteindelijk verwacht het CPB dus over dit jaar 9,9% lagere koopkracht. Dat is natuurlijk aanzienlijk.
Ja, zeker. Dus je ziet dat die lonen niet zo sterk meestijgen met de prijzen. En dat is in zekere zin wel verdedigbaar, omdat inflatie niet door monetair beleid gedreven is, maar doordat we iets armer geworden zijn. En dat gaat ook leiden doordat mensen nu echt dubbelglas gaan nemen. Ja. De verwarming wordt lager zetten, de boiler op 50 in plaats van op 70. En dat is ook precies wat we willen.
Ja. Zien we nu al dat mensen minder gaan consumeren? Particulieren?
Ja, dat zien we zeker al. Wel zeker energie. Ja. Ik noem het voorbeeld van die boiler. Daar kwamen wij vorig jaar achter. Die stond bij ons op 60, 70. Mm-hmm. Die hebben we op 50 gezet. Daar merk je niks van, maar dat bespaart heel veel gas.
Ja. Je schijnt dus op te moeten letten met salmonella of iets dergelijks.
Ja, het hangt erbij. Als je in Amsterdam woont, kan het prima. Okay. Maar als je er buiten woont, moet je inderdaad even goed checken en dat soort dingen. maar het is dus nog best wel wat laaghangend fruit wat dat betreft.
Okay. Ja. Laten we zo verder praten over de details. Ook wat die centrale bank dan moet en kan doen en hoe we ervoor zorgen dat ze niet te veel doen. En ook wat er dus al is uitgelekt vanochtend via het AD over dat akkoord vanochtend in Den Haag. Eerst maar eens een rondje in mijn panel. Kijken hoe mijn panelleden erover denken. Sophie, ons breekijzer. Door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Moeten we gaan accepteren dat het allemaal wat minder wordt de komende jaren?
Ja, ik denk voor de meeste mensen moeten wel accepteren dat die levensstandaard ietsjes lager wordt. Mm. Ik denk dat dat gewoon een gevolg is, de prijs die wij ook voor de oorlog in Oekraïne moeten betalen. Maar ik denk wel dat, en dat hoop ik bij Prinsjesdag ook terug te zien, dat daar in de lage en de middellage inkomens ook wel worden ontzien. Want wij die hier nu zitten, wij kunnen dat op zich nog wel opvangen. Mm-hmm. Natuurlijk moeten wij ook, doet het ook pijn bij ons. Maar wij kunnen dat nog wel dragen. Maar er zijn ook mensen die nog maar net rondkomen en die maar voor €60 bijvoorbeeld boodschappen kunnen doen.
Ja.
Die kunnen hun levensstandaard niet heel veel meer verlagen. Dus ik hoop wel dat daar wat meer opvang voor komt.
Ja, ik zag bij Nieuwsuur al verhalen van mensen die maaltijden overslaan en dergelijke. Nou, ja. Die mensen moet je dus daadwerkelijk gaan steunen. Ja. Vanochtend dus een akkoord gesloten over de begroting. Daaruit zou ook blijken, meldt het AD, dat er voor dit jaar niks meer geregeld kan worden. Is dat acceptabel?
Dat denk ik niet. Nee, als dat betekent dat sommige mensen hiervan de dupe worden en hierdoor gewoon niet meer rond kunnen komen. Nee, daar moet wel iets voor terug worden gedaan. Mm. En dat wil ik wel in de begroting ook terugzien.
Okay, ja. Dus we moeten dit zorgen dat dit geen oneerlijk probleem wordt eigenlijk.
Nee, klopt.
Rabi, hoe denk jij erover? Moeten we onze levensstandaard maar wat gaan bijstellen? Wat soberder gaan leven allemaal?
Ja, ik denk dat we onderaan de zeven geen keuze hebben. Ik denk dat dat zeker moet. Maar ik denk ook als je kijkt naar Frankrijk, daar is het toch op een of andere manier geregeld dat volgend jaar bijvoorbeeld de gasprijs met maximaal 4% hoger kan dan waar het nu is. Mm-hmm. Dus dan moeten we zeker in Nederland ook kunnen. En ik ben het zeker niet eens met de professor die het heeft over het feit dat dit niet door monetair beleid komt. Ik weet niet precies wat de gedachtegang daarachter is, maar als je kijkt naar inflatie voor de oorlog in Oekraïne, dan was die ook ontzettend hoog. En dat kwam vooral omdat er juist tijdens de COVID-pandemie ontzettend veel geld, nieuw geld is bijgeprint door de Europese Centrale Bank, maar ook door de Federal Reserve in de VS om die inflatie in ieder geval niet per se met als doel om inflatie omhoog te krijgen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat inflatie hoog was. Alleen de oorlog in Oekraïne die zorgt ervoor dat de inflatie hoog blijft. Ja. Want zeker in Europa, kijk, als je kijkt naar de VS, daar zie je al een dalende trend in inflatie. Niet alleen als je kijkt naar inflatie zelf, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de kosten voor het verschepen van vrachtverkeer. Denk aan trucks, denk aan schepen, denk aan containers, dat soort zaken. Al die prijzen die gaan simpelweg omlaag. Dus daar kun je zien dat het een eenmalige vraag- en aanbodschok was. Alleen in Europa gaan we waarschijnlijk heel erg langdurig inflatie krijgen. Ook okay. Daar wordt omdat als je... als ik even mijn laatste zin mag maken. Ook omdat als je kijkt naar bijvoorbeeld het feit dat we zo afhankelijk zijn van grote wereldmachten, bijvoorbeeld in China en in dit geval in Rusland, dan betekent dat dus ook bijvoorbeeld het maken van chips en dergelijke, dat we dat in de toekomst waarschijnlijk in Nederland, of in ieder geval in Europa zelf moeten gaan doen. En dat brengt ook weer hoge kosten met zich mee.
Ja, daar wil ik de professor even op laten reageren. Het komt wel degelijk door monetair beleid, zegt Rabi Safi.
Nou, we hebben jarenlang heel ruim monetair beleid gehad en ook lage inflatie. Maar er was altijd wel gevaar dat de prijzen op zouden kunnen lopen. Maar de schok is wel degelijk, ja, zowel de energiemarkt en de supply chain problemen die ik noemde na COVID. En in Nederland hebben we natuurlijk ook heel veel bedrijven overeind gehouden tijdens COVID. Misschien iets te veel, waardoor dat de vraag heel hoog was, maar er werd weinig geproduceerd. En een goed lopende economie wil je dat de mensen heel snel stromen naar de plekken waar ze het meest nodig zijn. En dat is een beetje vertraagd door dit beleid. Dus het is niet alleen dat de werkloosheid laag is. Er zijn ook heel veel werkenden bij bedrijven die eigenlijk niet zo efficiënt produceren. Dus wat je dan krijgt is aanbod is laag, vraag is hoog. En dat moet leiden uiteindelijk tot hogere prijzen. Het andere punt wat de belegger zei, dat we de gasprijzen moeten maximaliseren, dat lijkt me super onverstandig. Want je wil juist dat mensen hun gedrag aanpassen. Minder gas verbruiken. Dus je kan veel beter inkomenssteun geven. Dus dat hebben we al een beetje voor de minima gedaan. En ik hoor dat er wel plannen waren om het minimumloon snel te verhogen. Ja. Inkomensbelasting ook voor de middengroepen. Dat is veel verstandiger. Want dan hebben mensen tegelijkertijd wel maximaal prikkels om hun huis te isoleren en minder gas te verbruiken. Ja.
RTL Nieuws meldt zojuist dat het minimumloon 1 januari zal stijgen met 10%. Is dat aanzienlijk?
Ja, dat is op zich aanzienlijk, maar het is nominaal. Hè? Dus omdat de prijzen ook stijgen, valt dat best wel mee. Ja. En economen hebben ook wel uitgerekend dat beperkte stijging van de minimumloon niet enorme werkgelegenheidseffecten hebben. Dus ik denk dat die ruimte er zeker is op dit moment.
Laten we kijken hoe onze bellers reageren op dit breekijzer. Door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Wat vind jij? 020-468-4x0 als je wil reageren. Even kijken wie er het langst hangt te wachten. Die geeft meestal als eerste het woord. John van der Geest, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Van der Geest. Ik wil even reageren op de stelling. Kijk, we kunnen dit gaan compenseren door de mensen aan te passen door meer geld te geven. Maar daardoor gaan we juist stimuleren dat alles nog duurder gaat worden. Ik vind net als de energie wat is op dit moment voor een hele hoop huishoudens gewoon een killer is. Dat gewoon daarin de overheid moet gaan ingrijpen. En in de lage en middeninkomens gewoon een compensatieregeling moet hebben. En wat ze dus nu ook van plan zijn. Maar ik vind ook veel meer dat de overheid een vinger in de pap moet hebben bij het hele energiegebeuren op zich. Want we hebben nu zoveel marktwerking gecreëerd in de afgelopen 20 jaar met alle energiebedrijven, dat het gewoon een vrij spel geworden is, waarvan de burgers op dit moment de slachtoffer worden. En juist om een soort beschermregeling, en ik vind ook dat een overheid daar zijn zorgplicht in heeft, om juist die mensen te beschermen. Want zometeen na het nieuwe jaar kan het wel 4 of 5 euro voor een kuub gas geworden. Ja, dan gaat het gewoon in dusdanig rap tempo naar beneden voor een hele hoop huishoudens, dat ze gewoon helemaal niks meer kunnen kopen. En ik vind juist in een land als Nederland, waar we zelf voorzien kunnen zijn en het aan de buurlanden goedkoper het gas gaan leveren ten koste van onze eigen bewoners. Dat is gewoon een hele kromme regeling. En ik vind dat juist de overheid in deze een grote betekenis voor de lage en middeninkomens kan zijn door desnoods zelf met de energiemaatschappij om de tafel te zitten en zeggen gewoon of je levert voor dat bedrag of je levert helemaal niet meer en dan nemen wij het heft
in
aan.
Ingrijp in de markt dus. Dank voor het bellen, John. Overigens in dit kader misschien aardig onze uitzending van gisteren om even terug te luisteren. Toen ging het over zo'n price cap, of dat nou een goed idee is of niet. We spraken met Bert van Dijk, energieredacteur van het Financiële Dagblad. Kan je even terugvinden via bnr.nl of bnr-app, podcast-app, waar je ook maar wil. Giel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar, moeten we ons aanpassen?
Ja, ik vind zo wel. Ik ben ondernemer en ik verschaf werk aan mensen met een laag sociaal-economisch milieu doorgaans. En ik zie ook al dat in de lunchpauze worden er eerst boterhammen met krabsalade gegeten. En nu komen er grote potten pindakaas tevoorschijn. En dat is toch meestal wel een teken dat er ergens veel centjes verdwijnen voor het personeel. Ja. Dan hebben we zelf ook al de lonen omhoog gegooid. Om daar toch een beetje het personeel mee te compenseren. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het een beetje in Nederland. Er moet eerst wat gebeuren voordat er actie wordt ondernomen. En dat vind ik een beetje jammer. En dat vind ik niet fair tegenover personeel.
Duidelijk, dank voor het bellen. Giel, Willem, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou ja, ik zag vanmorgen premier Rutte en mevrouw Kaag die wat mij betreft totaal onbetrouwbaar zijn gebleken. Dus ik geloof er helemaal niks van hun verhaal wat ze gaan klaarmaken. Helemaal niks, zoals de meeste Nederlanders het vertrouwen volledig kwijt zijn. En persoonlijk heb ik geen moeite op het feit om een stapje terug te doen. Maar van de andere kant is het allemaal zo krom als maar zijn kan. Ik werk zelf in de grensstreek.
Ja.
Als ik nu nog zie de prijsverschillen met Nederland en Duitsland, met betrekking tot levensmiddelen bijvoorbeeld, nou, het is schandalig. Het scheelt ooit 60-70%, ik kan u dingen noemen, die in Duitsland veel en veel goedkoper zijn.
Ja.
En als ik dan zie dat de supermarkten die miljarden winst hebben gemaakt in de afgelopen jaren, dan begrijp ik niet dat ze dat zeggen, want ik geloof er niks van, maar dat ze dat zeggen, rechten gaan trekken door de mensen een compensatie te geven. Ik geloof er helemaal niets van.
Duidelijk, Willem, dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje even Fred van der Laar. Goedemorgen, Fred.
Goedemorgen. Blij u weer terug te zijn in de uitzending.
Jazeker, insgelijks.
Dank u. Het is zo, op basis van betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat wij op dit moment 500.000 gezinnen hebben die het erg moeilijk hebben. Zeer moeilijk. Die moeten rondkomen van 50 euro of minder.
Mm-hmm.
En dat loopt op in de komende maanden naar 900.000 gezinnen. En het is zo dat als dit zo doorgaat, wij de kans lopen op politieke instabiliteit in Nederland. Men heeft weinig of geen vertrouwen in de regering. En Wopke Hoekstra anticipeert daarop op dit moment.
Mm.
En, want die vreest dat anders het CDA enorm veel zetels gaat verliezen.
Ja.
En Omtzigt trekt aan de bel.
Ja. Hij ziet het aankomen dus.
Ziet het aankomen.
En dan, moet iets
en dan heeft het CDA straks maar 5 zetels in de Tweede Kamer in plaats van de huidige 15.
Ja, nee, daar moet de Hoekstra uiteindelijk mee aan de slag. Dank voor het bellen, Fred.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Rabi Safi van de Belegger, uiteraard. En ook Sophie Koppejan, zij is interim voorzitter van het CDA. We praten over ons breekijzer. Door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Nou, alle ogen dus toch wel gericht op Den Haag, ook onder de bellers. Nou, vanochtend was er dan opeens witte rook. 5:23, geloof ik, hoorden we dit vanuit het ministerie van Financiën.
Dat is een hele goede serie, heel intensief. We hebben er een tijdje aan besteed, maar zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we. Morgenavond ministerraad.
Klopt. Ja. Niets aan toe te voegen. Maar ligt er inderdaad een stevig begrotingspakket, een stevig koopkrachtpakket dat de mensen echt kan helpen om weer de rekeningen te kunnen betalen?
En dat is ook het enige wat we erover gaan zeggen. Ja, antwoord op die vraag is ja, maar verder kunnen we niks zeggen. U gaat vragen 22, 23, de omvang. Gaan we niks over zeggen.
Is nog iets gelukt met de vermogens?
Gaan we allemaal, zichtbaar bij prinsjes dan.
Ja, we moeten het een beetje spannend houden.
Zij willen niks zeggen, maar de afgelopen minuten lekte er dus wel heel veel. Onder andere via het Algemeen Dagblad, RTL Nieuws, ook de Telegraaf. Zij melden dat er meer dan 14 miljard wordt uitgetrokken volgend jaar. Dat gaat dan bijvoorbeeld naar verlagen van de inkomstenbelasting, verhogen van het minimumloon en de AOW. Zorg- en huurtoeslagen die gaan omhoog. Dat gaat allemaal per 1 januari gebeuren. Dit jaar gaat er niet zoveel meer gebeuren. De rekening komt onder meer bij het bedrijfsleven te liggen, is wat ik nu lees bij de Telegraaf. Stemt dit jou hoopvol, Pieter, als je dit soort berichten hoort?
Nou, het stemt wel hoopvol dat ze de inkomenskant op gaan. En ik hoop dat ze dan vooral aan de onderkant steun leveren. Iets minder aan de bovenkant. Want als je iedereen zijn inkomen verhoogt, dan leidt het inderdaad alleen maar tot meer inflatie. En het gaat er nu echt om de mensen die het echt moeilijk hebben, die anders bevriezen in hun huis. Dat is wat je wil voorkomen. Dus dat lijkt me wel verstandig.
Ja. Rabi, goed idee om meer geld ook bij ondernemingen te halen. We hebben inderdaad ook onlangs halfjaarcijfers gehad van allerlei bedrijven. Dat gaat als een tiet, zeg ik maar even informeel. Dus daar kan misschien wel een en ander herverdeeld worden, toch?
Nee, ik denk dat de goede bedoeling van de overheid in dit geval om meer geld in de portemonnee van burgers te stoppen, dat vaak voor extra inflatie zorgt. Hè. Hoe meer geld mensen in hun zakken hebben, hoe meer de vraag naar producten stijgt en hoe hoger de prijzen zullen gaan worden.
Mm-hmm. Dus?
Dus ik denk het niet. Je ziet in de VS precies hetzelfde. De Inflation Reduction Act bijvoorbeeld. Waar er gewoon weer ontzettend veel geld in de economie wordt gepompt. En dat zal ongetwijfeld, zoals het altijd heeft gewerkt, averecht gaan werken.
Ja, dus jij zegt mensen moeten maar even met tanden op elkaar en uitzitten.
Ja, of de overheid moet de last dragen, zoals dat in Frankrijk bijvoorbeeld gebeurt. Dat is niet wenselijk, denk ik, volgens de meeste economen. Maar als het in Frankrijk kan, zo'n groot land, dan moet het in Nederland op zich ook voor de korte termijn in ieder geval kunnen.
Ja, Sophie doet me ook een beetje denken aan de coronatijd. Toen zeiden we tegen elkaar, ja, er komt een nieuw normaal, daar moeten we aan gaan wennen. Ik weet eigenlijk niet of er nu een soort nieuw normaal is. Voor mijn gevoel doen we alles weer zoals het vroeger was. Gelukkig maar. Misschien een beetje thuiswerken erbij en dergelijke. Zie jij ook een soort economisch nieuw normaal aankomen? Of lachen we hier over 2 jaar om en was dit een periode... en gaan we gewoon weer door op de voet waarop we doorgingen... met fossiele energie enzovoorts enzovoorts?
Mm-hmm. Ja, ik hoop natuurlijk niet dat we een nieuw normaal ingaan. Maar zoals het er nu uitziet, voor de komende periode wel. Als je realistisch kijkt, dan denk ik het wel. Ik denk wel dat met een goede begroting straks met Prinsjesdag... waarbij het een beetje eerlijk wordt verdeeld... dat de klappen mee kunnen vallen. Dus als we dat goed inrichten, dan denk ik dat, nou ja, dat we er met z'n allen voor kunnen zorgen... dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. En ik denk ook dat daarbij het bedrijfsleven zelf wat verantwoordelijkheid moet nemen. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk ook gewoon bedrijven die hier van de inflatie profiteren. En ja. Ik vind ook dat dat hoort ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat zij ook wat van die lasten op zich nemen. Dus als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan hoop ik dat ze niet een nieuw normaal ingaan. Maar ik denk wel dat iedereen zich een beetje moet aanpassen.
Ja, nog even over die centrale banken praten. Klaas Knot die bereidt ons al voor via allerlei wegen op 75% basispuntenverhoging van de rente. Is dat verstandig om te doen, Pieter?
Ja, ik denk dat het wel verstandig is. Want als je het niet doet, dan kan het alleen maar kostbaarder zijn. Hè? Want het heeft alles te maken. Wat je wil is de inflatieverwachtingen dempen. Dus we weten nu, we hebben nu inflatie. Maar je wil niet dat mensen gaan geloven dat het volgend jaar nog erger wordt. Want dan gaan ze ze gek besteden. En dan leidt het alleen maar tot meer inflatie. Dus dat is wat de centrale banken heel erg proberen te doen. Mensen, de prijzen zijn hoog. We hebben nu inflatie, maar het is iets tijdelijks. Dus je hoeft niet superhoge looneisen te stellen. En je hoeft niet als een gek al je duurzame consumptiegoederen nu te kopen. En dat is wat ze in Amerika ook aan het doen zijn. En dat lijkt wel te helpen.
Hoe pas jij zelf je leven aan? Of valt het misschien in de praktijk wel mee?
In de praktijk valt het wel mee. Ik probeer wel de kachel wat lager te zetten en dat soort dingen. Dus met name als het gaat om energie zijn er wat aanpassingen. Ja. Maar ik bedoel, wij hebben makkelijk praten, zoals al gezegd werd. Ik wil niks bagatelliseren voor wat sommige mensen doormaken.
Ja, nee, maar dat is een goeie. Want de meeste mensen die in de media hoort, die hebben allemaal hoge opleiding en die hebben allemaal een baan en die worden relatief goed betaald. En dat is heel anders als je in een tochtig huurhuis zit waar en zonder baan enzovoorts enzovoorts. Of je hebt wel een baan, maar kan ook dan niet rondkomen, want dat bestaat ook nog eens. Werkende armen en dergelijke. Oké, Pieter, dank dat je erbij was. Heel fijn. Ons breekijzer. Door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Op Instagram is 77% het daarmee eens met die stelling. Je kan daar nog de hele dag reageren. Op de radio houden we over dit onderwerp op, maar op Instagram kan je nog de hele dag reageren. En ook later vandaag op BNR uiteraard veel meer over wat er lekt uit die begrotingsplannen, want ze zijn nog geen 6 uur oud, maar nu al gelekt bij onder andere AD, Telegraaf. Ik zag ANP en het een en ander melden. Dus daar gaan we uiteraard later meer aandacht aan besteden. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt praat ik met mijn panelleden over het stikstofoverleg met Johan Remkes. Dit keer wel niet en toch weer wel met Farmers Defence Force en Agractie. Zijn de verwachtingen van mijn panelleden hooggespannen? En we hebben het over de arbeidsmarkt, want LinkedIn heeft een flinke vinger in de pap van wie er reageert op je vacature. En hoe wenselijk is dat eigenlijk? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Radio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR breekt. Vandaag in mijn panel Sophie Koppejan, interim voorzitter van het CDJA. En Rabi Safi, hij is ook wel bekend als de belegger, te vinden op onder andere Instagram en YouTube. We gaan praten over het nieuws van de dag, maar niet voordat ik eerst even toch kort vertel wat nou precies de stand van zaken is als het gaat om de begroting. Er is vanochtend een deal gesloten door coalitie en kabinet over wat zij nou gaan doen om die enorm stijgende prijzen en jouw leeglopende portemonnee een beetje te stutten. Daar lekt een en ander al over uit. onder andere via Algemeen Dagblad, Telegraaf, RTL Nieuws. Korte samenvatting daarvan is dat er eigenlijk dit jaar niks meer gaat gebeuren. Zeggen die bronnen. Wel gaat er volgend jaar een en ander gebeuren. Er wordt 14 à 15 miljard geïnvesteerd in de zin van het stijgen van de minimumloon per 1 januari met 10%. Zorgt ook voor dat AOW-uitkeringen stijgen. Volgend jaar geldt nog de verlaging van de brandstofaccijnzen, de energietoeslag voor lagere inkomens, de zorgtoeslag gaat omhoog, de huurtoeslag gaat omhoog. Er gaat wel een streep op de btw-verlaging van energie, want dat was oneerlijk, maar de energiebelasting gaat dan weer fors omlaag. En daarnaast wordt de inkomstenbelasting in de eerste schijf omlaag gebracht. Daar gaan mensen dus minder betalen. Wie gaat dat dan betalen, al die kosten? Nou, onder andere het bedrijfsleven. De winstbelasting gaat omhoog. En er komt een verhoging van de mijnbouwheffing. Dat is een belasting die energiebedrijven betalen. Dat is heel kortweg wat er nu lekt via allerlei media. We gaan je er uiteraard hele dag over bijpraten op BNR met alle reacties. Ik denk ongetwijfeld zometeen alvast in zaken doen in de Daily Move. En ook te volgen uiteraard via bnr.nl. Mocht daar meer over bekend worden het komende half uur, hoor je dat uiteraard ook hier op BNR. Wij gaan praten over al het andere nieuws. Stikstof. Vandaag een nieuwe episode in de soap rondom stikstof. Er is weer een overleg gaande op dit moment onder leiding van Johan Remkes. Kabinet en boerenorganisaties praten met elkaar. Die boerenorganisaties waren eerder al bij Remkes te gast, maar mogen nog een keer komen. En dit keer schuiven ook de wat extremere clubs, Farmers Defence Force en Agractie, aan. Zij zijn op z'n zachtst gezegd niet te spreken over het kabinetsbeleid. Zo reageerde Mark van den Oever van Farmers Defence Force een maand geleden op de boerenacties. Die vond hij een logisch gevolg waren van het beleid.
Wij zijn heel duidelijk. Wij zijn niet voor blokkeren en hinderen van mensen of bedrijven. Maar soms is de nood zo hoog dat er dingen gedaan worden. En de emoties zijn zo hoog dat er dingen gedaan worden die over het randje heen gaan. En dat komt ook door de regering, want die gaat met die wetgeving ver over het randje heen. En dan krijg je reacties die ook ver over het randje heen gaan.
Ja, maar nu zitten ze dus toch aan tafel met Remkes. Iets wat eerst nog misschien wel ondenkbaar was. Sophie, ik zag dat vanochtend Bart Kemp van Agractie nog heeft gezegd dat hij echt daden verwacht. Dat ze al heel lang zeggen wat ze willen. En ze zeiden ook, het CDA wil ook beweging. Het is nu aan het kabinet om te laten zien dat ze tot daden willen komen en een begin willen maken aan het herstel van vertrouwen. In dit dossier sta je dan aan de lijn het coalitieakkoord is heilig, of sta je aan de lijn van, nou, we moeten toch eens gaan morrelen, wat ook Hoekstra in het AD zei op een beetje ongelukkige manier?
Ja, ik denk dat ze nu vooral ook naar de boeren moeten gaan luisteren. Ik denk dat dat voorop moet staan. Dat ze nu echt het gesprek aan moeten gaan. En dat er een oplossing moet komen waar ze allebei zich in kunnen vinden, zeg maar. Zowel het kabinet als de boeren. En ja, ik denk dat dit gesprek heel erg nodig is. Dat eigenlijk eerder plaats moeten vinden. Maar ik ben heel blij dat ze akkoord zijn gegaan met de punten die de boeren ook op de agenda wilden hebben. En ik hoop dus dat die impasse eindelijk doorbroken kan worden.
Ja.
Ja.
Ja, en elkaar vinden, dus waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, toch iets aan dat jaartal schroeven bijvoorbeeld. Ja. 2030 moet dan toch wat later worden.
Ja, dat denk ik wel. Wopke heeft dat ook gezegd. Dat jaartal is niet heilig. Uh-huh. Dus inderdaad, als dat voor boeren nodig is, voor bepaalde boeren nodig is, om die termijn toch wat breder te trekken, dan denk ik, ja, dat moet bespreekbaar zijn.
Ja, jij mag Wopke zeggen. Jij mag Wopke zeggen.
Nou, meneer Hoekstra.
Ja, wij moeten meneer Hoekstra zeggen. Nee, ja, misschien korte lijntjes, ik weet het niet. Rabi, als we kijken naar Remkes, die heeft een soort bijna een soort goddelijke rol gekregen. Want die moet nu en dat hele stikstofgedoe gaan lijmen. En die moet eigenlijk ook ervoor gaan zorgen dat misschien wel de coalitie gered wordt. Terwijl uiteindelijk Remkes, die gaat toch op een rijtje zetten wat iedereen vindt. En daarna zoeken we het maar weer uit met elkaar. Verwacht je er wat van?
Ja, het wordt een mooie balanceren act, denk ik zo. Maar het is in ieder geval goed dat vooral de meest extreme instanties van de boeren, dat die in ieder geval beginnen te praten. Mm-hmm. Want ik denk dat dat in ieder geval ook hun achterban het gevoel geeft, dat er geluisterd wordt en dat er mogelijkheid is om in ieder geval een gedeelte van hun eisen voor elkaar te krijgen. En ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. Ja, wat Remkes uiteindelijk gaat doen, dat wordt een hele grote balanceer. Ik denk, je kan nooit iedereen tevreden stellen.
Nee.
Als het lukt om in ieder geval zo groot mogelijk gedeelte van de mensen tevreden te stellen, dan heeft het goed gedaan.
Ja, dat wordt een mooi stukje kunst en vliegwerk van Remkes. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ook wel logisch wat jou betreft dat, dat hij zijn agenda aanpast aan wat die partijen daarop willen hebben. Dat als die partijen zeggen wij willen praten over pasmelders, over de kritische depositiewaarde, over dat stikstofkaartje, dat het ook daadwerkelijk op de agenda komt. Dus ja, je zou toch denken, met elkaar maak je zo'n agenda toch?
Ja, kijk, het toont natuurlijk wel zwakte, hè? Aan de ene kant zou je kunnen zeggen. Want dat betekent dus dat er misschien toch niet 100% achter die agenda werd gestaan vanaf het begin. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, het is misschien juist een onderhandelingstactiek geweest, omdat ze misschien hadden verwacht dat het op die manier zou gaan. Mm-hmm. En dat ze op die manier toch wel flink veel meer voor elkaar krijgen dan als ze vanaf het begin al redelijk wat hadden toegegeven. Dus je weet niet wat er natuurlijk achter de schermen speelt.
Nee, oké. Sophie, hoe groot is de kans dat dit een grote teleurstelling wordt? Want ja, ik zei het al, de druk op Remkes is hoog. Mm-hmm. Uiteindelijk komt er natuurlijk een paar A4'tjes met een nietje er doorheen. Dat moet bijna wel teleurstellend zijn. Verwachtingen zijn zo'n hoog gespannen.
Nou ja, ik hoop niet dat het teleurstellend is. Want hij heeft de afgelopen tijd heel veel werk en tijd gestoken in met allerlei boeren praten. En ik hoop ook dat hij daar uitkomt met een stevig rapport. En ook een duidelijk rapport waar ook boeren zich in kunnen vinden. Dus nee, ik hoop dat al zijn werk niet voor niets is geweest.
We gaan het zien. Ergens volgende maand gaat dat waarschijnlijk komen. Het rapport van Johan Remkes. Ander nieuws van vandaag. Het College voor de Rechten van de Mens maakt zorgen over algoritmen bij LinkedIn. Software van LinkedIn zou namelijk discriminatie in de hand werken. En dat is enorm schadelijk, aangezien bijna alle Nederlandse werkgevers, 96%, gebruik maakt van LinkedIn voor vacatures, meldt SEO Economisch Onderzoek. En waarom dat precies gevaarlijk is, vertelt Jacobien Geel, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.
Systemen die eigenlijk selectie toepassen. En dat betekent dat, dat hebben we natuurlijk laten onderzoeken, dat als werkgevers bijvoorbeeld via LinkedIn hun advertentie plaatsen, dat ze onbewust meeliften op de algoritmes van LinkedIn. Dat de mensen die op dat platform zijn natuurlijk dat vacature zien, maar anderen helemaal niet.
Ja, dat is misschien wel eens een probleem. Sophie, als je dit zo hoort, LinkedIn bepaalt wie er reageert op een vacature en wie niet. Maakt het je zorgen?
Nou, aan de ene kant denk ik, het is ook innovatie dat je algoritmes toepast. Dat hoort ook bij, hoe de toekomst eruit gaat zien. Het zorgt ervoor dat je snel informatie kan filteren. Maar het heeft inderdaad ook, het kan ook negatieve en hele gevaarlijke kanten hebben. Als je bijvoorbeeld gaat filteren op leeftijd, op geslacht, op afkomst. Mm-hmm. Dat moeten we niet willen. Dus we moeten op een ethische manier dan kunnen filteren met die algoritmes. En daar moet heel goed op gelet worden.
Ja.
Ja.
Nou weten we uit het verleden dat algoritmen niet neutraal zijn. Want algoritmen worden gemaakt door mensen en die stoppen daar data in. En we herkennen al verhalen inderdaad discriminatie door algoritmes en dergelijke. Zou je dit soort algoritmes en hun werking openbaar moeten maken, zodat je gewoon transparant bent hoe iets wordt uitgeselecteerd, waar zo'n algoritme op sorteert enzovoorts?
Ja, absoluut. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Vooral voor de sollicitanten, dat ze weten waar ze aan beginnen en waar ze op gefilterd worden. En ook op basis waarvan ze misschien afgewezen worden.
Ja.
Dus ik denk zeker dat het belangrijk is dat het transparant wordt. Ja.
Ja, ben je het daarmee eens, Rabi? Zou misschien anoniem solliciteren of iets dergelijks een oplossing kunnen zijn?
Nee, want die verantwoordelijkheid ligt onderaan de streep, denk ik, bij degene die die vacature uitzet en de reacties die diegene ontvangt.
Mm-hmm.
Dus dat zou denk ik niet helpen. Kijk, ik heb zelf bij LinkedIn gewerkt en ik weet hoe die algoritmes op zijn minst enigszins in elkaar zitten.
Vertel.
Kijk, je hebt in Nederland en eigenlijk in heel Europa best wel veel wetgeving die ontvangt. Je kan bijvoorbeeld niet een algoritme, maar ook niet een zoek opdracht op LinkedIn invoeren op basis van ras, op basis van geslacht, op basis van alles wat we eigenlijk belangrijk vinden als het op discriminatie aankomt.
Mm-hmm.
Ik heb zelf altijd kritiek gehad op LinkedIn-algoritme dat een heel groot gedeelte daarvan gaat op basis van je netwerk. Hè. Dus als jij een heel breed, een heel groot, een goed en sterk netwerk hebt en je bent op zoek naar een baan, dan zie je vaker vacatures die binnen je netwerk zitten.
Mm-hmm.
En vooral de mensen met een migratieachtergrond, mensen die net in Nederland komen, of misschien een generatie in Nederland zitten, die zullen waarschijnlijk daar niet heel erg van mee gaan profiteren. Want het grootste valkuil voor ze is dat ze niet een groot, een goed en breed en sterk netwerk hebben. Ja. Dat is misschien wel het grootste kritiekpunt van mij geweest. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, LinkedIn maakt het mogelijk voor iedereen om iedereen te benaderen. Dus als iemand echt geïnteresseerd is ergens in en die heeft het netwerk niet, dan kan die bijvoorbeeld iemand daar opzoeken en even een praatje mee maken.
Ja.
Dus ik ben het niet 100% mee eens dat de algoritmes voor discriminatie zorgen. Ik denk dat die algoritmes voldoen aan alle wettelijke overeenkomsten die we met z'n allen hebben.
Oké, Sophie?
Ja, daar ben ik het dus niet helemaal mee eens. Mm-hmm. Omdat het kan inderdaad zo zijn dat bij de instellingen van die algoritme er niet wordt gefilterd op geslacht of op leeftijd. Maar het kan wel zo zijn dat het systeem zelf gaat generaliseren. Dus stel, er komt een vacature vrij voor een vrachtwagenchauffeur en de meeste vrachtwagenchauffeurs zijn man. Dat kan zo'n algoritme interpreteren als dat er gezocht moet worden naar een man. Dus zeg maar, die systemen kunnen ook zichzelf vervormen, waardoor er wel sprake kan zijn van discriminatie.
Ja, dus
ja, dan heb je het denk ik over een zelflerend systeem. En dat zal in dit geval niet het geval zijn.
Okay.
Dat heeft LinkedIn niet.
De Tweede Kamer is bezig met een wet die bedrijven verplicht om te zeggen hoe hun wervingsproces eruit ziet en dat ook te delen met sollicitanten. Is dat een goed idee, Rabi?
Wat zei je? Ik hoorde je even niet.
Oh, sorry. De Tweede Kamer is bezig met een wet die bedrijven verplicht om te zeggen hoe hun wervingsproces eruit ziet en ook om dat te delen met sollicitanten. Vind je dat een goed idee?
Ja, ik denk dat dat voor heel veel transparantie zorgt. Tegelijkertijd denk ik ook niet dat het zo zwart-wit is voor bedrijven. Het brengt toch wel redelijk wat administratief werk voor zich mee. En de vraag is wat het effect ervan zal gaan zijn.
Ja, en we weten natuurlijk ook, mensen kunnen ook discrimineren. Ik bedoel, witte mensen kiezen vaak mensen uit die op hun lijken en andersom waarschijnlijk. Dus.
Maar ook gewoon heel erg onbewust. Hè. Mensen hebben dat niet eens door dat ze dat doen.
Nee, oké. Okay, dus de LinkedIn is niet helemaal de boeman, maar je moet er wel goed op letten.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Hallo.
BNR.
Van zinnen door elkaar gooien, dat klopt niet helemaal. We gaan kijken wat mijn panelleden opviel in het nieuws vanochtend. Of de afgelopen dagen. Sophie, jij wil het hebben over dat cruiseschip dat bij Amsterdam vluchtelingen gaat opvangen. Duizend, geloof ik.
Ja,
goed idee?
Ja, dat vind ik wel. Ik vond dat opvallend. Omdat ik dacht, ik woon in Amsterdam. Ik ben heel blij dat mijn gemeente zo snel met zo'n initiatief komt. En ik denk dat het ook een voorbeeld mag zijn voor andere gemeentes. Utrecht kwam ook met een heel goed initiatief om met sociale huurwoningen de statushouders voorrang te geven. Ja, dus ik vind dat hartstikke goed. En ik hoop dat verder ook wordt opgepakt. Want het is toch een heel groot probleem op dit moment.
Ja, ik zag gisteren bij Annemal Nanninga, raadslid in Amsterdam, op haar Twitter geloof ik dat dit niet met de raad overlegd is. Is dat wel nodig wat jou betreft, dit soort besluiten?
Ja, dat lijkt me op zich wel handig dat het met de raad wordt overlegd. Al is dit natuurlijk wel echt een crisis op dit moment. Dus ik denk wel dat met dit soort initiatieven moet ook zo snel mogelijk doorgevoerd worden. Want er slapen gewoon nog steeds mensen buiten en dat moet zo snel mogelijk opgelost worden.
Ja,
en het is natuurlijk ook een tijdelijke oplossing.
Ja, want zo'n cruiseschip is natuurlijk ook niet ideaal.
Nee.
Dus wat zouden wat jou betreft definitievere oplossingen zijn? Je denkt ook aan flexwoningen en dergelijke. Ja. We hebben het gisteren over gehad in onze uitzending. Zie je daar ook meer in?
Ja, ik heb gisteren uitzending geluisterd. Inderdaad.
Oh, vond je het leuk?
Ja, hartstikke leuk. Beetje voorbereiden natuurlijk.
Heel verstandig.
Ja. Nee, die flexwoningen zijn hartstikke slim. Ja, en volgens mij ging het toen ook over voor studenten eventueel een oplossing. Toen dacht ik, ja, inderdaad, want we hebben ook voor studenten nog steeds woningtekort. Maar allereerst voor de vluchtelingen is dat denk ik een heel goed idee. Ja.
Dus allerlei gemeenten, ik denk maar even aan Tuberg en dergelijke, waar allerlei mensen er niet op zitten te wachten, want die maken zich zorgen om leefbaarheid in dorpen en dat soort zaken. Amsterdam is natuurlijk wel een vrij groot dorp wat dat betreft. Baart het jou nog enigszins zorgen? Vind je dat überhaupt terecht te zorgen? Of zeg je, iedereen moet zijn schouders eronder zetten en stel je niet zo aan?
Ja, dat heb ik nu wel. Iedereen
dat
moet zijn schouders. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
Ja. Ja. En die zorgen dan van gemeenten en inwoners van gemeenten?
Ja. Ja, dat begrijp ik wel. En er moet wel gewerkt worden aan dat draagvlak. Uh-huh. Want je moet, ja, uiteindelijk heb je ook draagvlak vanuit de gemeente nodig. Want anders krijg je zo'n situatie als in Tubbergen. En dat moeten we eigenlijk voorkomen. Maar dat ligt aan de gemeente. En dat ligt ook aan de overheid die alles duidelijk moet communiceren. En dat moet ook heel eerlijk verdeeld worden. Ja, en in Amsterdam is nu 1000 vluchtelingen, is eigenlijk nog niet eens zo heel erg veel. Dus ik vind, nou ja, dat mag gewoon evenredig ook verdeeld worden over Nederland.
Ja, maar gemeenten wel meenemen daarin dus.
Ja, absoluut, ja.
Okay. Rabi, jij wil het hebben over dat stapbudget. Dat is dat opleidingsbudget waarmee, ik geloof, iedereen 1000 euro kan aanvragen aan bij de staat om daar een opleiding voor te gaan volgen. Ja. Daar wordt, en ik zie dat ook veel voorbij komen op mijn tijdlijn, op best wel grote schaal misbruik van gemaakt.
Ja, ik weet niet of je het misbruik zou kunnen noemen. Hè, want ik denk dat de overheid misschien niet de juiste regels ervoor heeft opgezet. Of in ieder geval geen slimme regels. Maar de stapbudget staat voor stimulering arbeidsmarktpositie. En het is in leven geroepen omdat we als land natuurlijk kampen met enorme personeelstekorten binnen de zorg, binnen het onderwijs, binnen de bouw. Waar het gewoon ontzettend hard nodig is. Sterker nog, volgens mij heb je binnen de zorg, ziekenhuizen die sluiten door personeelstekorten. En dat budget, ik geloof zo'n 160 miljoen, is vrijgemaakt om te zorgen dat mensen die niet in die sectoren aan de slag kunnen, dat die toch de mogelijkheid krijgen om 1000 euro van de overheid te krijgen om een studie, een cursus of iets dergelijks te kunnen volgen, om toch hun arbeidsmarktpositie te gaan verbeteren. En dat lijkt gekaapt te zijn door heel veel verschillende ondernemers, die je eigenlijk overal op advertenties ziet. Die geven daar ontzettend veel grote advertentiebudget uit. Je kan niet op Instagram of op LinkedIn of iets dergelijks gaan. Of je ziet advertenties voor bijvoorbeeld biertrainingen. En dan zie je beloften zoals zelf bier maken en bierkenner worden en alle verschillende soorten bieren herkennen.
Ja.
Dat daaraan gewoon 1000 euro aan belastinggeld wordt uitgegeven per persoon die dan die zo'n training of een cursus of dergelijks volgt.
Mm-hmm.
Je ziet de Stichting voor Kwakzalverij binnen de zorg. Die heeft bijvoorbeeld een die is zelfs van plan om waarschijnlijk aangifte te gaan doen. En die zegt dat dit soort cursussen bijvoorbeeld voor healing wordt gebruikt. Op basis van het aanraken van mensen.
Yeah.
Of Ayurveda of allerlei alternatieve geneesmiddelen die als cursussen worden verkocht. En daarmee stimuleert de overheid dus ook een stukje kwakzalverij, zeggen zij. Aan de andere kant heb je ook nog eens mensen die of cursussen voor crypto trading. Dus wordt financieel onafhankelijk door feit je zolderkamer crypto's te gaan treden. En dat lijkt mij ook niet een hele slimme manier om de arbeidsmarktpositie van mensen te stimuleren.
Nee, inderdaad. En dropshipping, cursussen en hypnose enzovoorts. Wat zou hier aan moeten gebeuren wat jou betreft? Wat kan je doen om dit misbruik... Ja, nou ja, jij zegt het is geen misbruik, want de overheid faciliteert het, maar het is misschien de facto misbruik. Wat zou je eraan kunnen doen om dit tegen te gaan? Met doelmatigheid of zo? Voorwaarden eraan stellen?
Nou ja, ik denk dat ondernemers ook een stukje maatschappelijk belang ervan moeten inzien. En geen onzinnige cursus waar dit niet voor bedoeld is om dat te gaan verkopen. Weet je wel? Ja. Dus je zou enigszins kunnen zeggen, ze maken misbruik van hun positie of in ieder geval van hun verantwoordelijkheid, laat ik zo zeggen. Maar aan de andere kant, ja, als overheid moet je ook misschien wel slimmer met dit soort dingen omgaan. Ik kan me ook voorstellen, misschien is het niet rechtmatig om bijvoorbeeld een specifiek sector of iets dergelijks dat budget te geven. Ik weet het niet precies. Maar als het voor die sectoren bedoeld is, zorg dan ook dat het enkel door die sectoren wordt gebruikt.
Ja.
En dat er misschien een serieus keurmerk voor komt. Want de keurmerk die tot nu toe wordt gehanteerd, dat is van de NRTO. En dat kan je in principe binnen een aantal minuten zonder enig probleem krijgen.
Ja, dus daar moet nog eens goed naar gekeken worden wat jou betreft. Ik zag ook allerlei cursussen die kosten dan opeens 1001 euro. Dat je denkt van ja, dat is ook geen toeval.
Ja. Ja. Okay. Ook cursussen die bijvoorbeeld een tijd geleden 300-400 euro waren. En nu opeens 1000 euro zijn, omdat je er 1000 euro budget voor kan krijgen.
Ja, nee, het is big business met
dat
ons belastinggeld. Precies, ja, exact. Oké, we gaan kijken wat er trending is op de socials. Ja, natuurlijk veel hashtag Gorbachev.
Hier staat na grani холодной, новой холодной войны. Laatste leider van de Sovjet-Unie wordt gezien als verbroederaar tussen Oost en West. Is vannacht op 91-jarige leeftijd overleden gisteravond. Opvallend, speech van hem in 2014 waarin hij waarschuwt voor een nieuwe koude oorlog. Die wordt nu veel gedeeld online. Ook hashtag transfer deadline is trending. Heeft natuurlijk alles te maken met het sluiten van de transfermarkt voor voetbalclubs om nog nieuwe spelers aan te kunnen trekken of te verkopen. Op de laatste dag vliegen de miljoenen je vaak om de oren. Dus vind je dat interessant, kan je dat vandaag volgen. En ook hashtag treinstakingen zien we nog overal bovenaan de trendinglijstjes. In het zuiden en oosten van het land wordt gestaakt door NS-personeel op het spoor uit onvrede over de huidige werkomstandigheden. En eigenlijk is het treinverkeer in het hele land ontregeld. En verder zien we de laatste uur ook hashtag inflatie, hashtag koopkracht en ook hashtag op 1. Vanwege die uitzending gisteravond in Ter Apel met een iconisch beeld dat mensen achter een hek aan het kijken waren in het decor van Op 1. Dat was ook wel tamelijk opvallend. Tot slot gaan we het nog even hebben over TikTok.
Hey, hallo mensen, wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En wat voor lekkers ga ik deze week voor je maken? We maken deze week een lumber shotje.
Ja, ik weet niet hoeveel deze mannen op had, maar ik klonk heel erg blij. Alcoholgebruik op sociale media, iets wat tieners en jongeren regelmatig te zien krijgen. In bijna 20% van de filmpjes die een 13-jarige op TikTok ziet, wordt gedronken, geproost of is op een andere manier alcohol te zien. Blijkt uit onderzoek van Pointer, van KRO en CRV. En de vraag is dan een beetje, moet dat verboden worden, Sophie? Alcohol is natuurlijk niet heel erg gezond. Toch gebruiken heel veel mensen het. Misschien wel de schadelijkste drug die we hebben met z'n allen. In films en series zien we ook mensen die drinken. Is dit heel erg?
Ja, ik vond het wel een hoog percentage. Ik dacht 20% van de 13-jarigen zien 20% alcohol in hun tijdlijn. Ik vond het wel heel erg veel. Het moeilijke is wel, is volgens mij nog niet heel veel regulering. Mm-hmm. Maar het wel die digital Service Act vanuit Brussel, waarin ze gaan kijken naar hoe ze ook meer social media platforms kunnen reguleren, net als dat ze dat bij televisie doen. Ik denk dat dat heel goed is, dat ze daar wel naar gaan kijken. Want ik schrok van het percentage. Maar aan de andere kant denk ik dat jongeren altijd ook worden blootgesteld aan alcohol. Ook als ze op tv kijken naar 12-plus programma's. Dus,
en in de supermarkt en overal.
Precies, ja.
Rabie, is dit iets wat jou zorgen baart? We hadden het net over algoritme. Nou, we weten dat TikTok vrij goed is met algoritme om jou vast te houden, zodat je de hele dag aan dat scherm geplakt zit. Nou, blijkbaar zien we heel graag alcohol in beeld.
Ja, alcohol is sowieso een beetje in de maatschappij zo hard er doorheen geglipt dat we het eigenlijk overal zien. Hè. Ik denk niet dat het alleen TikTok specifieke issue is. Alleen TikTok heeft een groter gedeelte jongeren die erop zitten. En dat is toch wel zorgelijk dat die op die leeftijd, op 13-jarige leeftijd, zoveel alcohol zien. Want dan komen we er nooit meer vanaf.
Want zien drinken doet drinken, weet iedereen wel uit ervaring, denk ik. Oké, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Rabie Safi van de Belegger, dank Sophie Koppian, interim voorzitter van het CDA. Vond je het leuk?
Ja hoor.
Volgende keer weer?
Absoluut.
Heel goed, dankjewel. Morgen is BNR Breekt er weer, dan is Conor Clerks hier. Tot die tijd kun je ons gewoon beluisteren, lekker de radio aan laten staan of zoek BNR op een van de social kanalen. Je vindt ons wel, of bnr.nl. Zometeen dus Thomas van Zijl met BNR Zaken doen, met al dat nieuws over de begrotingsdeal die vanochtend is gesloten.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.